Dit is een AT5-podcast, mede mogelijk gemaakt door Febo, Joop Harmans, Feestboot MS de Jordaan, Kesbeke en de Verenigde Amsterdamse Rederij.
Het is september en de transferperiode is voorbij. Hoe staat de selectie ervoor? Ja, daar kunnen we het met Kaal en Kokkie natuurlijk heel lang over hebben. Maar daar hebben we vandaag een specialist voor in huis gehaald. Pieter Zwart is bij ons in de uitzending. De beste, dan gaan we het weer zeggen, de beste analyticus van Nederland. Welkom bij de Kale en Kokkie podcast. Ik mag niet vloeberen, krijg ik net door.
Welkom Pieter.
Welkom Pieter.
Dankjewel, dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Leuk om er te zijn.
Zeker.
Ja, altijd leuk om na afloop van zo'n hectische periode, waarin iedereen met gekruiste vingers en een heel groot verwachtingspatroon naar dagelijks de kranten en met die veel meer in te kijken. Dan is het blij dat het 1 september is en dat we het net kunnen ophalen en eens kijken waar we met elkaar staan.
Ja, ik denk gewoon de hele selectie onder de loep nemen. Wat tegenstanders, wat mogen we van Ajax verwachten?
Ja.
Ja, en wie kunnen we dat beter vragen dan Pieter?
Dat is inderdaad een hele goede vraag. Pieter, hoe heb je het vorige keer ervaren hier bij Kaal en Kokkie?
Dat was erg leuk. Ja.
Ah, maar vooral ook vond ik heel leuk de reacties van de mensen.
Ja,
je zag
zeker.
Dat de hele uitzending heel erg gewaardeerd werd. Dat het zeg maar wat ietsjes verder ging. En daar is natuurlijk, dat blijkt ook voor alles wat Pieter doet bij VI, zeg maar. Ja, veel mensen vinden dat interessant.
Ja, maar dat is het ook.
Ja.
Het gaat inhoudelijk over voetballen dan. En dat in plaats van de randzaken.
Ja, het was leuk om te zien dat het ook bij jullie gewaardeerd werd door jullie publiek.
Zeker. Mag ik een aftrap geven?
Tuurlijk.
We hebben het hier de afgelopen weken hebben we het gehad over die beruchte 6-positie bij Ajax. Hè? En hebben we nu die McDonald voor gehaald van Liverpool. En die discussie was natuurlijk op een gegeven moment Henderson weg met al zijn ervaring. Drukte zwaar op de begroting bij Ajax, ging eruit. Er moest iets anders gaan gebeuren. Overigens is hij op eigen verzoek is die weggegaan. Het contract is gewoon ontbonden. Dan heb je een bepaald verwachtingspatroon van wat gaan we daarmee doen met die sepsie. Wie gaat er voor terugkomen? Iemand die een soort van binder gaat worden. Die op dat middenveld het een en ander moet gaan doen. Henderson had natuurlijk een aparte rol vorig jaar ook. Of vorig seizoen ook met het inzakken naar de verdediging toe in balverlies en dergelijke. Dan komt er een jongen van 20 jaar, maar Liverpool met alle respect. Kroes zegt daarvan ook van, ik snap dat supporters daar een bepaald verwachtingspatroon hadden, dat het anders geworden is als wat hun menig heen doelde. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat je een accurate samenvatting ervoor geeft, toch? Dat toen Jordan Henderson wegging, dat veel mensen gedacht hebben, er komt een geroutineerde nummer 6. Er werd op een gegeven moment natuurlijk ook over gesproken dat bij Ajax die wens er was om wat ervaring toe te voegen aan de as. Om daar wat coachende vaardigheden ook bij te krijgen. En als je dan eindigt inderdaad met een 20-jarige speler van Liverpool, James McConnell, die in het eerste elftal heel weinig minuten tot nu toe heeft gemaakt. Ja, dan snap ik dat fans denken, dat moet ik allemaal nog maar even zien. En Ajax legt natuurlijk nu ook een beetje uit van dat je bijvoorbeeld Mokio hebt. Dat je die misschien lange termijn, dat eigenlijk je nummer 6 is. En dat je dan nu een soort jaar opvulling hebt. Maar het is zeker geen zekerheid.
Ken jij hem als voetballer?
Ja, ik ken hem wel als voetballer. Hij heeft natuurlijk niet heel veel gespeeld in het eerste van Liverpool. Maar hij speelde bijvoorbeeld tegen PSV. Toen was ik in het stadion. Speelde ook echt wel een goede wedstrijd. Was slot enthousiast over. En dat hoorde je natuurlijk ook wel een beetje vanaf het trainingsveld bij Liverpool. Dat het een speler was waarmee ze fijn konden trainen. En dat is op zich natuurlijk hartstikke positief. En dat ik altijd van het verhaal is dat ze een puntje bepaaltje niet opstelden. Vaak in de wedstrijden. Dus dat hij op dat vlak nog veel te groeien en te bewijzen heeft. En dat moet hij nu bij Ajax gaan doen.
Ja. En Pieter, als Ajax nou wel Taylor verkocht had, hè? Want het is natuurlijk bij Ajax, dat weet iedereen, wel een beetje een financiële kwestie aan het worden. Dan had deze jongen toch nooit op de radar gestaan.
Het zou kunnen dat ze het dan anders hadden opgelost. Ja, dat je dan misschien meer budget beschikbaar had. En dat was
wel ervaren, man.
Ja, alleen dat was natuurlijk sowieso met die potjes schuiven ook nog op het einde van de window. Van ook was zelfs als Brobbie ging, dat nog niet zeker was dat er een nieuwe spits kwam. Nou, uiteindelijk omdat Traoré ook nog ging, kwam daar dan een potje vrij. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld Hato, daar is ook niet een linksback bijvoorbeeld voor teruggekomen. Dus het was om meer plekken dat het een beetje schuiven was met potjes in de hoop dat eigenlijk nog wat kon halen. En ja, financieel is het uiteindelijk een succesvolle zomer geweest. Maar sportief moet je toch maar afwachten.
Ja. Want ik zit heel eventjes... Ik heb vanmorgen, ik dacht op een gegeven moment... moeten we toch iets over die transfertoestand... Er is, als ik het heel snel bij elkaar optel... hebben we ergens in de buurt van de 80 miljoen binnengehaald. En voor 40 miljoen ingekocht. Maar als je gaat kijken naar de salarispost... dan is misschien nog wel zo mogelijk belangrijker. Er is natuurlijk nog wel wat gebeurd. Hè? Als het gaat om besparingen zeg maar, in de salarishuishouding. Te beginnen met diezelfde Jordan Anderson. Maar wat te denken van een Ekpom, wat te denken van een Brobby, wat te denken van dat soort jongens meer. Daar is wel ruimte gecreëerd natuurlijk. Wat dat gaat, heeft Kroes denk ik een fantastische job gedaan.
Dat klopt. Dus financieel gezien ja, heb je daarmee een enorme stap gemaakt... om het salarishuis weer wat gezonder te maken. En de hoop was natuurlijk een beetje een iets kleinere kern, waardoor er ook iets meer ruimte zou zijn voor de jeugd. Ook nou, waar het veel over gegaan is, de peak performance age. Dus gewoon spelers in de piekleeftijd. Dat wel een kenmerk is van ja, succesvolle elftallen, dat je dat ook hebt. Nou, daar hebben ze ook naar proberen te kijken. En wat creativiteit toevoegen voorin en op het middenveld met Glock en Moro is dat uiteindelijk gebeurd. Ja, en nu moet blijken of die puzzel ook daadwerkelijk in elkaar gaat vallen.
Ja, precies. Ja. Vind jij die Glock een Ajax-speler?
Ja, 100%.
Je wel, hè?
Ja, dat vind ik echt een... Ja, uitzonderlijk goede
echte
speler.
Nummer 10.
Ja, hij is een echte nummer 10. Al heeft hij bij Salzburg ook veel gespeeld. Tot de plek waar hij nu bij Ajax de laatste tijd heeft gespeeld. Hangend vanaf links. Dus daar kan hij in principe ook spelen. En het gaat er uiteindelijk meer om waar je dan uitkomt dan waar je start, zeg maar. En ik denk dat hij op zijn best is als hij daar ja, als linker aanvallende middenvelder uitkomt. En dat kan hij natuurlijk doen vanuit de linksbuitenpositie. Maar dan kun je ook komen vanaf de 10-positie. Dus dat is een beetje, denk ik, uiteindelijk om het even waar hij dan precies speelt.
Ik denk dat we daar later nog wel komen wat jouw invulling op het middenveld zou zijn. Ik denk dat we daar later in dit gesprek vast wel op uitkomen. Dan ben ik wel heel benieuwd naar met alle jongens die we nu hebben. Hoe jij dat dan neer zou zetten of voor je ogen zou zien.
Ja, dat is sowieso natuurlijk best wel lastig. Ook vanaf de buitenkant. Omdat, ja. En ik denk ook, in die zin heb ik het soms te doen met John Heitinga, dat het ook niet zo heel makkelijk is. Ik denk ook als je zeg maar nu 20 Ajax-supporters zou vragen, hoe moet je neerzetten dat 20 Ajax-supporters met 20 verschillende opstellingen komen. Ja. Ja, omdat je gewoon met een paar vraagtekens zit, dat je inderdaad, ja, dan heb je Mokio, ja, is wel een speler met potentie, oké. Nou ja, ga je die dan neerzetten? Eigenlijk als enige 6 kan er niet echt. Ja, dan moet er weer iemand naast. Maar stel, je gaat Taylor ernaast zetten. Ja, die is eigenlijk beter iets hoger op het veld. Dus ja, wat doe je dan met Taylor? En dan kom je inderdaad op Glock. Ja, die wil je misschien eigenlijk ook op het middenveld hebben. Maar die is best links aanvallend op het middenveld. Daar is Taylor eigenlijk ook het beste. Ja, moet je dan een van die twee op de bank gaan zetten? Nou, dan ben je nog maar net begonnen aan de puzzel. En dan zit je alweer met allerlei vraagtekens.
Dat is hoofdpijn.
Ja. Ik ben wel geschrokken hoor van de reacties van mensen. We hebben natuurlijk verleden week... ik noem het check tegen Volendam met elkaar meegemaakt. Ik bedoel, het was natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. Maar vervolgens gaat diezelfde, in datzelfde weekend gaat Den Haag gaat eruit bij Leverkusen. Van de week hebben we Oosting gaat bij Twente na 4 wedstrijden aan de kant. Gisteren is ging die eruit. Ik vind de commentaren op de technische staf van Ajax op dit moment. Ik weet niet hoe jij er tegen raakt, maar ik denk op een gegeven moment... ja jongens, je weet van huis uit dat je bij Ajax niet veel tijd krijgt om dingen neer te zetten. Ik bedoel, de druk staat er bij wijze van spreken 7 dagen in de week staat hij erop. Maar als ik zie, nu moet Den Haag al terug gaan komen, moet hij die gaan geparkeerd worden. Ik bedoel, het is niet van de lucht. Iedereen weet het, wat dat er gaat, heeft een bepaalde mening. Hoe kijk jij tegen dus het functioneren van Heitinga nu op dit moment? Wat denk je, wat moet hij gaan doen?
Nou ja, hij is natuurlijk niet goed gestart. Ik bedoel, daar kun je denk ik simpel over zijn. En tegelijkertijd, de voorbereiding vond ik heel zorgwekkend als ik daarnaar keek. Met name qua defensieve organisatie was dat echt een puinhoper. Dat zette zich eigenlijk door richting die wedstrijd tegen Telstar. En eigenlijk ook nog wel de eerste helft tegen Go Ahead. Al probeerde hij toen wel dingen te verschuiven. Nou, en dan zag je het langzaam wel. Nou, hij gaat altijd steeds voor stapje dat het... Tegen Go Ahead was het iets beter dan tegen Telstar. Tegen Heracles was het weer iets beter. En nu tegen FC Volendam zakte het weer heel ver weg. En bleef er ook eigenlijk aanvallend weinig over. Wat dan wel eigenlijk, denk ik, als je die periode beschouwt vanaf de voorbereiding. Ja, misschien een van de positieve punten was eigenlijk onder Heitinga. Dat het soms wat aanvallender, creatiever, frivoler oogde dan dat het vorig seizoen oogde. En dat viel eigenlijk ook helemaal weg tegen Volendam. Ja, en dan kom je op het punt van, oké. nee, dat moest je zelf ook wel erkennen. Van dat, ja, dat je eigenlijk nog niet helemaal wist van... Oké, ik dacht dat ik dichter bij mijn baas zelf was gekomen tegen Heracles. En nu ligt eigenlijk alles weer helemaal open. En dat is natuurlijk niet lekker, omdat de voorbereiding zit erop. Hij gaat nu een dubbel programma en je hebt bijna geen tijd meer om te trainen. En dan moet je het gaan uitvogelen. En dan heb je misschien ook nog een selectie waar misschien best wel wat spelers... kwalitatief bij elkaar in de buurt zitten. Dan kun je toch als trainer ook op een gegeven moment in zo'n situatie komen. Dat je toch denkt, toch maar een keer Moro weer proberen op links. En dan, misschien is dat ook niet. Dan proberen we toch weer Klok. En dan proberen we weer eens even een keertje iemand anders. En misschien bij dit middenveld. En dat je op een gegeven moment alleen nog maar aan het schuiven bent. En dan ga je ook geen vastigheden creëren. Wat uiteindelijk wel moet gaan gebeuren. Omdat dat nog wel echt ontbreekt in het elftal.
Ja. En Pieter, de achterhoede. Hè? Want dat is ook iets waar wij het veel over gehad hebben. Zou je een van die jongens, en dan bedoel ik of Yuri Baas of onze Japanse vriend, op nummer 6 kunnen zetten? Nou, dat je achter Soutalo houdt met een van die twee? Of zou jij dan kiezen voor Yuri Baas linksback? Omdat Wijndal daar ook alles behalve overtuigend speelt natuurlijk.
Alles heeft natuurlijk uiteindelijk met alles te maken. Maar dit is iets van, als je die kant op zou willen, dan... ga je daarmee waarschijnlijk eigenlijk liefst experimenteren in de voorbereiding... en niet midden in het seizoen dat je eens een keertje denkt... zou dat ook kunnen als nummer 6? Omdat dat weten we niet, omdat al die spelers daar in jaren niet gespeeld hebben. En Baas zou kunnen dat je die naar linksback haalt. Maar dat betekent ook weer iets natuurlijk voor wat je linksbuiten hebt. Want als hij linksback staat, dan... komt hij wat lager te spelen in de opbouw, denk ik. De derde centrale verdediger, dan heb je op links iemand nodig... die daar het veld breed gaat houden. Dus dan kun je Glock daar alweer niet meer neerzetten. Dus moet je daar ook weer een nieuwe plek voor gaan vinden. Dus dat is natuurlijk het lastige waar hij tegenaan nu zit. Dat je gaat dingen veranderen. Alleen als je één ding verandert, moet je eigenlijk meteen 2-3 dingen veranderen. En dan werk je misschien weer minder toe richting die vastigheid... waar je uiteindelijk naar op zoek bent.
Ja. Vind je de selectie van Ajax in balans op dit moment?
Nou, in balans, ik denk op zich redelijk. Alleen je zit dus gewoon met een paar dingen. Bijvoorbeeld die 8-10 positie. En zeker zeg maar aan de linkerkant. Ja, dan heb je denk ik te veel spelers waarvan dat de beste plek is. Ik denk ook dat dat van Fitzjim bijvoorbeeld de beste plek is. Nou, we hadden het net over Glock en Taylor. Dus ook het beste als ze links aanvallend op het middenveld uitkomen. En dat is misschien een beetje veel van het goede. En je hebt dan misschien minder een echt klassieke nummer 6. Ja, misschien McConnell die je er dan bij hebt gehaald. Maar Fitzjim is ook geen typische nummer 6. Mokio is in deze fase van zijn ontwikkeling ook geen typische nummer 6. En daar rechts aanvallend op het middenveld heb je dan misschien ook weer niet zoveel. Want je kunt inderdaad Berghuis daar neerzetten. Je kunt eventueel denken, oké, je zet Glock daar neer. Maar wat ik zeg, ik vind hem beter eigenlijk als hij... vanaf links komt ten opzichte van dat hij vanaf rechts
beter
komt.
Vanaf links als een 10, als een echte
klassieke. Meer als linker aanvallende middenvelder dat hij daar uitkomt... dan wanneer hij uitkomt als rechter aanvallende middenvelder... waar bijvoorbeeld Berghuis vaak uitkomt. En of hij dan op papier op 10 start of op links start... maakt niet eens zo gek voor uit, denk ik. Ja.
Maar in deze spelvatting speel je dus wel met 1-6, gewoon punten achter. Zodat je met 2 man ervoor speelt.
Ja, dat zou kunnen. Maar ook dat is natuurlijk nog geen zekerheid. Omdat dan moet je 1 goede 6 hebben. En dat is denk ik ook een beetje het ding. Dat die er eigenlijk niet echt is. Of dat die zich nog niet bewezen heeft. Waardoor ik me ook wel kan voorstellen dat je als trainer denkt... ik zet er 2 neer. Alleen dan kom je weer op het punt als je er 2 neerzet. En dan ga je misschien dan ook Taylor daar weer gebruiken. Terwijl die komt dan eigenlijk totaal niet in zijn kwaliteit te spelen. Wat weer die loopacties zijn. Ja, dus dan krijg je op een gegeven moment ook dat je... problemen aan het verschuiven bent als trainer.
Ik ben over diezelfde Taylor gesproken wel heel benieuwd... hoe ze die jongen weer aan voetballen krijgen. Hoe je weer de Taylor van vorig seizoen krijgt. Want hij is al weken, vind ik, geen schim van wat hij was. Maar ik denk dat hij niet zijn transfer gemaakt heeft. Zelfs niet naar een kleinere buitenlandse club. Dat voor hem mentaal ook wel een tikkie is.
Dat zou kunnen. En ik denk dat die positie waar hij nu speelt, dus iets verder terug. Dat is de positie waar hij ook eerder speelde bij Ajax, dat er ook veel kritiek was. Nou, toen speelde hij iets verder naar voren onder Farioli. Hij had die beste jaren uit zijn carrière. Nu is hij weer iets naar achteren. En nu denkt iedereen weer, is het eigenlijk wel met Taylor? Ja, dus voor hem zou het beste zijn, denk ik, om naar voren te schuiven. Alleen dan zit je dus weer op het punt, waar laat je Glock dan spelen. Ja.
En als je die weer op links zet, dan heb je weer geen plek voor Mika Gods of niks. Of...
Nou ja, precies. En als je hem op links zet, dan gaat hij naar het midden bewegen. En daar staat Taylor dan ook al. En dan lopen ze elkaar misschien weer in de weg. Dus dat is denk ik het...
Het hele plaatje wordt gewoon een lastig verhaal.
Ja, lastig aan die twee. Dat voor Glock was het beter geweest als Taylor was verkocht bijvoorbeeld. Omdat dan had je daar makkelijker denk ik rendement uit kunnen halen. Of als nummer 10 of als hangtings voor.
En vind jij dat Ajax had moeten gaan praten toen Porto kwam met een bord van 15 miljoen? Dat ze wel aan tafel hadden moeten gaan en dan denken van... joh, misschien komen we ergens op 20 uit of op 18 plus bonus of weet ik het wat.
Ja, bij Ajax hadden ze natuurlijk de hoop dat ze meer konden krijgen voor Taylor. Alleen hij is blijkbaar niet op die manier ingeschaald door buitenlandse topclubs. Dus ja, misschien is daar wel een misrekening gemaakt dat ze dachten dat ze er meer voor konden krijgen. Maar goed, ja, we hadden hier ook aan tafel kunnen zetten en hetzelfde verhaal kunnen halen. Houden bij wijze van spreken over Brian Brobbey. En dan komt op de laatste dag Sunderland. Ja. Die betaalde het in één keer wel. Ja. Ja, dat had misschien ook kunnen gebeuren voor Taylor. Dat er iemand wakker was geworden in Engeland en gedacht had, ik betaal wel 20 miljoen. En dan was Kroes een geweldige zakenman geweest. En nu denk je inderdaad, je bent misschien te hoog in de boom gaan zitten.
Ja, ik vind toch, weet je, ik heb dan heel veel gekeken naar dat lijstje als we dan toch praten over uitgaande transfers. Maar ik bedoel, ik vind het, als je kijkt naar het misliet dat tijdperk, noem ik hem maar even voor het gemak. En ik zie dat je dan toch een Medici, een Sosa, een Linsson, een Forbes hebt weten te verkopen voor substantiële, met name Forbes, voor substantiële bedragen. Dat denk je van, ja jongens, dat had op voorhand niemand gedacht met de contracten mee, met de contracten die ze hebben. Ik bedoel, dat was nogal wat. Ik geloof 40-50% salarisverhoging na het bereiken van de Champions League. Ik denk van, dat heb je wel aardig voor elkaar gekregen. Ik denk dat heel veel mensen daaraan voorbij gaan.
Nou, zeker financieel heeft Ajax gewoon deze zomer gemaakt. Een hele goede slag gemaakt. Ja. En ook denk ik qua perspectief. Want er zaten natuurlijk ook op een gegeven moment heel veel spelers in die selectie. Wat dan natuurlijk eigenlijk voor het doorstromen van jeugd ook weer niet positief is. En wat dat betreft, ja, richting de toekomst ziet het er wel een stuk stabieler uit.
Nou ja, Steur, Bonida en Bouwman overgeheveld van jong naar definitief naar de eerste selectie. Dus dat is denk ik positief.
En eigenlijk voor jullie allemaal, hè, snapten jullie dat Steur het verhuur tegengehouden wordt als je ziet hoeveel middenvelders Ajax hebt?
Ze hebben er een
stuk dat lijstje gemaakt en je hebt in wezen 10 mensen.
Ja, en voor 3 posities.
Dan denk ik dat speeltijd voor Steur, dat die misschien wel eens heel beperkt is. Dat het misschien wel verstandiger was om wel te verhuren.
Ja, in het eerste zal het misschien beperkt zijn. En ja, wat nu een beetje geschetst is, is dat ze hem een programma willen geven. Ja, eigenlijk een beetje tussen jong en het eerste in. Dus dat hij soms meegaat met het eerste. En dat ze een beetje per week kijken van waar kan hij zijn minuten gaan maken. Ajax gaat natuurlijk ook weer Youth League spelen. Volgens mij mag hij daarin ook nog meedoen. Dus dan kun je hem misschien ook wel een uitdagend programma geven. Met dan de wedstrijd in de KKD. Dan een keer de beste zijn in de Youth League. Ja, en dan af en toe meedoen in het eerste. Want als je bij Volendam komt te spelen, jullie hebben ze natuurlijk tegen Ajax ook zien spelen. Ja, dat is ongeveer het langste team van de Eredivisie. Die spelen vrij direct voetbal momenteel onder Rick Kruis. En misschien ziet hij dan alleen de ballen over zich heen vliegen. Dus dat is ook weer wat anders dan wat hij bij Ajax gaat krijgen.
Over Volendam gesproken, verbaasde jou dat als je zeg maar Heitinga na de wedstrijd hoort, wat hij zegt, hè? Dat we de duels in hadden moeten gaan. En je hebt dan de ochtend daarna bij Goedemorgen Eredivisie hebben we Veerman gezien, de spits van Volendam. Die zegt Ajax moet juist uit de duels bij ons blijven. Dat hij daar verbaasd over was. Ik denk dat Veerman gelijk heeft. Dat Ajax eerder een tandje bij had moeten schakelen. Dus dat je balletje sneller rond moet gaan. Als dat je tegen dat soort gasten op moet beuken, zeg maar.
Ja, ik denk dat inderdaad in die wedstrijd dat het grootste probleem van Ajax was. Ook als je gewoon kijkt hoeveel kansen er gecreëerd werden. In de hele tweede helft volgens mij 4 doelpogingen van Ajax. Ja, als je dat doet uit tegen Volendam en promovendus. Dan lijkt me dat vanuit Ajax perspectief het grootste probleem. En dat gezegd hebbende, was dat andere ook wel een probleem natuurlijk voor Ajax. Dat als die duels kwamen, dat dit elftal daar niet helemaal perfect op voorbereid was. Wat denk ik ook gewoon te maken heeft met die profielen. Tenminste, vorig seizoen was dit ook iets waar Farioli het ook vaak over had. En ten opzichte van toen zijn er wel een paar eigenlijk stevige mannen vertrokken met een Henderson waar het over gegaan is, met een Hato waar het over gegaan is. En wat daarvoor terug is gekomen, toch wat kleinere technische spelers over het algemeen met een Glock, wat natuurlijk geen powerhouse is. En Moro is er bijvoorbeeld ook niet. Nou ja, Fitzjim die kwam dan nu op 6 te spelen, waar er vorig jaar Henderson stond. Dan is er misschien
overgelopen, hè? Die wedstrijd moet ze boven gelopen tegen Volendam.
Ja, klopt. Ja, en dan krijg je een wedstrijd waarin je 42% van je duels wint. Of 42-43% was het vanuit Ajax perspectief. Ja, dat is natuurlijk op zich wel zorgwekkend. Dat je zoveel duels verliest tegen een team als Volendam. Dus ik denk wel dat Heitinga gelijk had dat dat ook een probleem was in die wedstrijd. Ja. Maar ik denk niet dat het grootste probleem was in die wedstrijd.
Wat was het grootste probleem?
Nou, dus het creëren van kansen. Hij probeerde weer hetzelfde trucje te doen met Glock. Die vanaf de linkerkant naar binnen ging bewegen. En eigenlijk stuurde Volendam gewoon die rechtsback achter hem aan. Waardoor hij niet vrij kon komen daar. En daarna zag je bij Ajax eigenlijk geen idee meer over. Oh, nou, we kunnen op die manier geen vrije man creëren op het middenveld. Hoe gaan we tot kansen komen? En dat veranderde ook niet in de tweede helft. Ajax bleef een beetje volharden in het zelf te doen, maar dan met andere poppetjes. Maar er veranderde niet wezenlijk iets.
Geen plan B?
Nee. En wat het plan B dan ook is, dat kan ook gewoon een voetballend plan B zijn. Van dat je net iets anders neerzet om dan wel Volendam in twijfel te brengen. En dat lukt eigenlijk totaal niet.
Krijg je natuurlijk straks met de toevoeging van Dolberg. Want ik denk dat nog wel een aardige set geweest is. Dat je weer een typische Ajax-spits tussen aanhalingstekens gaat krijgen. Een hele andere spits als Weghorst is.
Ja, en dan had je ook nog een spits vanaf de bank kunnen brengen. Want Bobby was er al niet meer bij natuurlijk. Ja. En dat was er ook nu niet. Dat je vanaf de bank wat dat betreft had converseren. Dus dat zou misschien helpen. Als je bijvoorbeeld met Dolberg start in zo'n wedstrijd. En je kunt op een gegeven moment Weghorst brengen. Dan gebeurt er nog wel wat.
Ja, zeker. Ja.
We hadden het er net beneden even over. Pieter, denk jij dat Heitinga dat trainersvak in de vingers heeft?
Dat weet ik niet. Ik was wel verrast door zijn aanstelling wat dat betreft. Omdat je kunt eigenlijk alleen afgaan op wat hij gedaan heeft in die eerste interim periode bij Ajax. En wat hij gedaan heeft misschien enigszins in die periode bij jong Ajax. En ik heb daar destijds ook over geschreven. Als je naar dat seizoen gaat kijken, wat in wetenschappelijke zin zou je kunnen zeggen, het is een interessant experiment. Omdat hij een jong Ajax ploeg leidde. Die werd daarna door iemand anders geleid. En hij nam een Ajax-team over. Wat daarvoor door iemand anders werd geleid. In dat geval was het Alfred Schreuder. En als je dan kijkt eigenlijk naar de onderliggende data. Dus lukt het jou beter om goede kansen te creëren. En lukt het jou beter om te verhinderen dat de tegenstander goede kansen creëert. En dan zag je eigenlijk bij beide teams niet dat er een positief Heitinga-effect was. Sterker, als er een effect was, was het eerder omgekeerd dat statistisch gezien jong Ajax eigenlijk iets beter ging spelen zonder Heitinga. En dat Ajax, ze haalden net iets meer punten dan onder Schreuder. Maar als je onderliggend ging kijken, werd het eigenlijk net iets minder dan onder Schreuder. En als dat dan het enige is waar je als hoofdtrainer op kan afgaan, dan ben ik verrast dat Ajax daarvoor iets gegeven die zomer daarvoor, waar je met Farioli eigenlijk een hele onderbouwde keuze maakt voor. Ik ga voor een bepaalde trainer. En nu kies je eigenlijk, in mijn ogen, heb je een trainer gekozen. Omdat hij John Heitinga heet. Omdat als iemand dit had gepresteerd die niet Heitinga heette bij een andere club dan Ajax, dan. Het is op geen enkel moment was hij aangesteld bij Ajax. Was hij niet in beeld gekomen.
Hij was derde, vierde keuze ook, dit seizoen. Als het gaat om het aanstellen van de trainer Heitinga.
Nou, derde, vierde keuze weet ik niet. Het is gewoon een lang proces geweest waar ze iedere keer wel hebben gekeken naar. Waar zoek je naar? En waar ze natuurlijk ook wel mee zaten, denk ik. Wat denk ik de zoektocht gecompliceerd heeft, is dat. Dat is natuurlijk ook waar het spaak is gelopen met Farioli, waar we het net over hadden. Ajax wilde financieel een slag slaan in deze zomer. En dan moet je wel een trainer vinden die zich daaraan kan committeren. En daar verdient misschien Heitinga ook wel wat credits voor, dat hij zich daar niet over beklaagd heeft, ook naar buiten toe. Dat er best wel wat spelers zijn verkocht en dat er misschien minder voor is teruggehaald. Waar als jij een trainer van buitenaf haalt, zoals Farioli, die uiteindelijk daar ook. Hij zit ook primair, zit iemand als Farioli bij Ajax om een volgende stap te zetten in zijn eigen carrière. En die begrijpt, oké, van je sleutelspelers worden er 3-4 worden er verkocht. En je kan er eigenlijk bijna niks voor terughalen. Dan gaat zo'n trainer denken, dan liever niet onder mijn naam. En dat is wel iets wat Heitinga uiteindelijk wel bereid is om dat te doen. Omdat hij natuurlijk ook wel een trainer is die denkt, denk ik, aan het grotere belang voor Ajax. En niet alleen aan het belang van Heitinga zelf.
Ja. Pieter, de vraag die ik van echt heel veel mensen krijg. Hè, want nu is Telstar natuurlijk een beetje een hype voor iedereen. Hè, hoe ze het doen, hoe ze het bij PSV gedaan hebben. Zou die trainer in staat zijn om bij een club als Ajax te komen en daar met zijn spelopvatting, zijn idee te slagen?
Dat zou kunnen. Alleen, nou, als je bijvoorbeeld kijkt hoe die bij Telstar speelt en tot nu toe heeft gespeeld. Ja, dat is een systeem met 3 centrale verdedigers en wingbacks. Ja, dat is ook totaal niet waar de huidige Ajax-selectie zeg maar op is samengesteld. En ja, ik weet ook niet hoe het Ajax-publiek ernaar kijkt. Als er een, dat kunnen jullie beter vertellen dan dat ik dat vertel. Ja, als er een trainer komt die eigenlijk 3-5-2 gaat spelen met Ajax. Hoe dan het publiek daarop gaat reageren?
Je hebt eigenlijk het idee dat die mensen allemaal doen om hoe moet je zeggen, we hebben volgens Telstar allemaal, denk ik, vanaf het einde vorig seizoen. Ja. En die trainer is een man, die praat Amsterdams, komt uit Amsterdam. Weet je, ik heb het idee dat het voor iedereen meer een soort hype is.
Is het ook.
Ik vraag me af, ook wel zelf, die vraag van, joh, zou zo'n man kunnen slagen bij Ajax? Ik vind wel, als je dan weer na Ajax Volendam ga je kijken naar PSV Telstar. Als ik zie hoe dat Telstar over dat veld gaat,
ja,
dan denk ik wel bij mijn eigen, dit lukt ons niet met Ajax op dit
moment. Nee, het is heel knap het positiespel wat hij Telstar laat spelen vanuit dat specifieke systeem wat hij heeft ingeslepen. Als je in die zin zeg maar terugkomt op waar we net over hadden. Ja, ik denk dat hij als hoofdtrainer meer heeft bewezen dan Heitinga. Alleen, ja, hij was vroeger een back ook ongeveer op dit niveau. En Heitinga was een speler van Ajax in de Nederlandse helftal. Alleen dat betekent niet dat Heitinga ook een betere trainer is dan Correa. Want als ik kijk naar het bewijsmateriaal, dan is er meer bewijsmateriaal dat Correa een goede trainer is dan dat Heitinga dat is.
Weet je wat mij opviel afgelopen zaterdag in die wedstrijd tegen Volendam? En dat niet alleen na afloop van de wedstrijd, maar ook in de rust als spelers van het veld. Er zit geen lol, er zit geen gein in. Ik noemde het maandag, noemde ik de grauwsluier over. Over het lijkt wel of er een grauwsluier over dat elftal hangt. Op een of andere manier niet. Het vorig seizoen had je er was dat soort van power in. Dat was, ik mis een aanjager. Dat is nou precies het verhaal ook over die 6 waar we het net over hadden natuurlijk. Maar ik mis iemand die op dat veld op is en zegt, jongens, kom op, nou, we gaan het even doen. Het is,
ja, maar ook de blik is, bij de jongens, hè, dat ze dat bedoel ik. Lekker gaan voetballen. Weet je wat ik maandag nog zei? Als je Buis ziet bij Iatare bijvoorbeeld.
Ja.
Weet dat die jongen heel veel in zijn hoofd heeft gehad. Heel veel meegemaakt heeft. Ik geef hem niet 40 opdrachten. Sla je arm om hem heen en zeg één ding. Ga lekker voetballen. En dan komt er bij zo'n jongen heel veel uit. En bij Ajax is het net. Als je al die kopjes zag. Want wij zaten toen met elkaar te appen. Of die jongens allemaal zoveel opdrachten bij zich hebben. Dat ze vergeten om te voetballen.
Nou, Arne Slot zegt dat het eigenlijk de grootste uitdaging is van een trainer. Dat je dan het voor elkaar krijgt als trainer. Om dan elke wedstrijd, elke 3 dagen die gasten weer het veld op te krijgen. Met energie. Dat ze zeg maar echt het maximale. Ja, en ze willen natuurlijk allemaal. Ja, ze willen natuurlijk allemaal winnen. En ja, niemand gaat het veld om met het idee van. Nou ja, laat maar even allemaal vandaag. Alleen is het net ja, die laatste paar procent. Daar kan inderdaad een verschil in zitten. Dat je dan ja, volle bak gaat. Waar Van Jolie het iedere keer vorig jaar had over de helmets. Dat die maar eens een keertje op moesten. Ja, dat moet er wel op een gegeven moment in een elftal komen. En dat ben ik wel met je eens. Dat als je naar ja, dit Ajax kijkt. Dat het soms allemaal, ja, het is wat traag en gezapig.
Ja.
En dat is enigszins zorgwekkend. Dat als je zeg maar de eerste periode van Heitinga terugkijkt en het type voetbal wat je daar gezien hebt, dat je dat wat trage, gezapige, voorspelbare spel, als je zeg maar had over die statistieken waar ik net over had, dan ja, jong Ajax en Ajax in die periodes dat Heitinga bij de teams trainde, zag je dat als hij trainer was, dat er vaker rondgetikt werd op de eigen speelhelft. En nu zie je datzelfde patroon weer gebeuren. En ja, dat is nog te vroeg om daar grote conclusies aan te verbinden. Maar
dat
wel opvallend
zou de rol van Marcel Keizer moeten zijn, Pieter.
Nou ja, die is daar wel bijgezet met dat idee.
Voor dat idee erbij gezet, hè?
Ja, zeker, die is daar wel bijgezet voor dat idee om ja, ook dat toe te voegen. Dus nee, dat zal dan uiteindelijk eruit moeten gaan komen.
En als jij de technische staf tot nog toe een cijfer zou moeten geven. Op wat kom je dan uit?
Poeh. Ja, even denken hoor. Ja, ik denk dat je dan nu tot nu toe zit op een, nou, misschien 4,5. Ik denk dat de voorbereiding, hoe ik daarna gekeken heb, daar was ik wel heel kritisch op. Met name defensief gezien. dat ik het heel naïef vond hoe het werd ingericht. Ik vond gedurende het seizoen dat er progressie in zat. Tot eigenlijk het moment Volendam. Ja, waar aanvallend het ook wel heel erg pover werd. Ja, en dan blijft er misschien ook wel heel weinig over. Want verdedigend is het nog niet echt stabiel. En aanvallend wordt er eigenlijk bijna per wedstrijd wordt er minder gecreëerd. Dan gaat dat niet de goede kant op, denk ik.
We doen nog wel een paar excuses. Hè. We hebben Soutalen natuurlijk in het blessuremandje gehad aan het begin van het seizoen. We hebben Itakura volgens mij nu 3 weken binnen.
Ja.
Dus er zitten natuurlijk nog wel wat automatismes die gaan groeien en dergelijke. Dus dan moeten we nog wel. Maar ik ben het met je eens. En met name die backposities, met name links en daar hebben we het al over gehad. Met Wijnand aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant. Want wie is nou de ideale restback bij Ajax? Is dat Guy? Is dat Rosa? Is dat, zeg maar.
Kan je met allebei spelen? Omdat ze eigenlijk allebei diezelfde opvatting hebben. Hè? Die Wijndal en Guy willen allebei rennen. Kan je met hun tegelijk spelen? Of is dat zelfmoord?
Nou, dat kan. En dat hebben ze natuurlijk al eerder gedaan. Alleen dan moet je Wijndal wat meer teruggetrokken laten spelen. Want Guy die gaat eigenlijk sowieso wel. Die dendert langs die lijn. Alleen dat betekent natuurlijk ook weer iets voor die positie daarvoor. Omdat... Ja, als je Guy hebt, ja, die gaat wel komen. En dan, ja, je wil eigenlijk geen praktijk hebben zoals bijvoorbeeld Dumfries, Frimpong in de Nederlands elftal. Dat is half tegen elkaar aangelopen op die flank. En dat heb je misschien wat meer op met bijvoorbeeld Moro voor hem staat, zoals de laatste wedstrijden. Ja, dat is ook een rechtspoot op rechts die op zijn best is. Als hij daar het veld breed kan houden en zijn acties kan maken. Alleen als Guy tegen hem aanloopt, ja, is ook niet ideaal. En dan wordt daar weer mee geschoven. Als je bijvoorbeeld daar Berghuis neerzet, dan is het weer ideaal dat je eigenlijk een type hebt als Guy die er overheen gaat. Maar ja, dat heb je eigenlijk dus, waar we net over hadden, ook dus weer op de linkerflank. Dat het is ook weer iedere keer, ja, welk koppeltje past bij elkaar. En daar is hij te gaan naar aan het zoeken. En dat heeft hij tot nu toe niet gevonden. Terwijl ik eigenlijk bijvoorbeeld het beste koppeltje wat ik gezien heb op die vleugels bij Ajax in de voorbereiding is het koppeltje Wijndal-Moro, wat op links best wel op een goede manier met elkaar functioneren. Omdat die Moro wel iemand is die, ja, die bal kort bij zich houdt. En eerder heeft Wijnald natuurlijk zijn beste periode gehad achter Idrissi. Wat ook zo'n soortgelijk type is.
Ja,
en Moro heeft daar ook wel oog voor om op het juiste moment bij die overlap om dan mee te geven aan Wijnald. Maar dat koppeltje is bijvoorbeeld ook al best snel uit elkaar gehaald. En nu heb je eigenlijk en op links en op rechts een koppeltje waarvan je denkt, ja, terwijl bijvoorbeeld ook Guy Berghuis, dat heeft ook al in sommige wedstrijden goed best goed gefunctioneerd. Maar dat is ook alweer uit elkaar. Dus het is nu wel gewoon echt beide flanken heel erg zoekende naar wat is eigenlijk het ideale koppeltje. En je zou nog kunnen denken, ja, je doet het per wedstrijd, dat je per tegenstander gaat kijken naar wat hebben we in deze wedstrijd nodig. Maar dan is het ook al handig als je iets meer een gevoel hebt bij, oh, deze twee, dat werkt met elkaar. En daar zijn er gewoon nog niet heel veel van waarvan je echt kan zeggen, oké, nou, die twee zet je samen neer en dan gaat het wel lopen.
Ja.
En hoe kijk jij tegen de aankopen aan die Ajax tot nog toe heeft gedaan? Vind je dat goede aankopen, goede versterkingen? En dan bedoel ik niet alleen de koop, maar ook de huurjongens. Wat ik een hele goede vind, is die keeper.
Ja, die keeper is echt heel goed, ja.
Ja,
ja, dat is denk ik een gouden greep geweest. Omdat, ja, die past ook wel echt bij het Ajax-spel. En hij houdt ook nog ballen eruit. Dus dat is denk ik slim.
Ja.
Dat ze die erbij hebben gehaald. Ik snap op zich ook dat ze met Itakura iemand hebben gehaald die, ja, van achteruit, die coaching, wat een belangrijke ervaring. Ja. Ik was in de mixzone bij Volendam en zijn Engels, dat was minder goed dan dat ik zou denken van iemand die al zo lang rondloopt in Nederland en in Duitsland. Dus dat is wel een complicerende factor bij dat sturende gedeelte. Maar het is wel een speler die dat in principe gewoon in zich heeft. Dus die begreep ik ook wel heel goed. Nou, Glock, ik ben daar heel enthousiast over als voetballer. Is wel denk ik echt een potentiële verschilmaker. Alleen bij hem zit je dus dat in mijn ogen zijn beste positie hetzelfde is als die van Taylor. Dus dat was ideaal geweest als je Taylor misschien kwijt had kunnen raken. Nou, dan heb je nog Spits, Dolberg. Nou, dat is denk ik ook gewoon, ja, gegeven het bedrag. Nou, gewoon een hele goede spits die Ajax erbij haalt.
24 goals vorig jaar, 5 inmiddels dit jaar. Dus wat dat gaat, het vermogen.
Nou ja, en Moro is denk ik op zich ook wel een type buitenspeler, wat er ook nog niet was. Dus ik snap ook wel dat die is toegevoegd. De grootste vraag, ik denk individueel dat het best een heleboel hoop goede spelers erbij zijn. McConnell heb ik dan misschien nog de meeste vraagtekens bij. Alleen als collectief heb je misschien sommige posities niet helemaal bezet, ja, zoals je zou willen. En dat is denk ik met name eigenlijk waar we net ook al over hadden. Het middenveld, hoe dat complementair is. En ja, die posities aan de zijkanten, of je daar tot een logische positie kan gaan komen. Ja. Want je hebt best wel veel rechtsbacks, je hebt best wel veel linksbacks. Maar er zit er eigenlijk geen bij waarvan je hier aan tafel zegt, nou zet die neer en laat die alles spelen. Dus dat is het nadeel denk ik van deze selectie.
Kokkie, je had het net over de stemming rondom de selectie. Kan je daar niet ook een bepaalde verantwoordelijkheid zoeken bij bijvoorbeeld jongens als een Weghorst en Berghuis die alleen maar met randzaken bezig zijn? Zeiken op elkaar, zeiken op de scheidsrechter. Ja,
wij hebben het daar afgelopen maandag over gehad. We hebben het er vorige week over gehad. Ik denk dat Weghorst zichzelf uit zijn spel laat halen en zelf ook haalt de afgelopen weken. Maar ik denk dat dat misschien wel ingegeven is door de opstelling zoals de trainer die maakt. Ik denk als je met Weghorst in de spits speelt, dat je zal moeten zorgen dat er van links en rechts dat de ballen komen. Dan is hij gevaarlijk, heb je wat een Weghorst. Als je dat niet doet en je verwacht dat hij gaat voetballen, dan kan je er net zo goed een oranje pion neerzetten, want die doet dat ook niet. En een Berghuis afgelopen week weer met de technische staf, dat hij zich daar weer bemoeit met de tegenpartij, dat hij daar weer ruzie om krijgt. Dan denk je, jongen, met al jouw ervaring stop je energie in die wedstrijd in plaats van in die mensen eromheen. Weet je? Spreek ze een afloop toe na de wedstrijd. Ga niet je uit je spel laten halen door dat soort dingen. En, ja.
Hoe hebben jullie het Deadline Day meegemaakt? Want jullie hebben een speciale avond gehad nog.
Ja, leuk.
Vet. Echt heel vet. En dan vet bedoel ik letterlijk vet. We begonnen met grillburgers en patat. We hebben saucijzenbroodjes, broodjes kroket, broodjes, hoe heet die dingen? Kaassoufflé, bitterballen.
Oh jee.
En wat dan niet meer.
Hij zal
kortom,
niet
het cholesterolgehalte is omhoog geschoten. Nee, het was hartstikke leuk. Echt, ja? Dat is echt leuk.
Voelden jullie ook een beetje de spanning op de achtergrond van gaat alles wel rondkomen? Want het duurde op een gegeven moment wel lang, hè?
Weet je wat wel echt leuk was? Wij wisten op een gegeven moment eerder, want hij zat ook te appen met de dingen. Ik had hem uitgezet, want ik was als de dood dat die telefoon weer afging onder die uitzending. Dus met Alex Kroes gewoon om te vragen of Dolberg eindelijk rond was. Dus wij zaten al een tijdje van, joh, je kan bellen.
Ik ben aan die bel, hij is klaar.
En iedereen keek zo naar ons en toen zaten we Dolberg. Weet je, wij wisten dat eigenlijk al voordat. Maar hun moeten het natuurlijk eerst bevestigd krijgen.
Alette Jacob stond bij de arena. Dan heb je op een gegeven moment moeten bepaalde dingen ingepast worden. Zo werkt dat dan eenmaal in een televisieprogramma. En er zat net iets anders voor uit Rotterdam. Dus dat ging blijkbaar voor. En, maar we hadden het nieuws al binnen dat Dolberg definitief binnen was. Dus we waren, als we op dat moment aan de bel hadden getrokken, waren ze de allereerste geweest die het hadden gemaakt. Goed, het is niet en zo spannend voor de rest.
Norslin komt op een gegeven moment
binnen. Dat was wel leuk.
Toen staan wij met die analisten te kletsen. Dus ik zeg, hé, daar heb je. En toen zeggen hun, ja, Norslin. Ik zeg,
ja, niet Norslin. Jongens, voor degenen die het niet kennen, oud Fortuna Sittard en nu inmiddels bij, volgens mij.
Laatste joh. Dus ja. Ik zeg, daar is Ajax mee bezig. En al die analisten kijken ons aan en die zeggen, nee. En die Kale begint al te lachen. Die zegt, nou, als hij het zegt, meestal kloppen dingen wel. Dus Anko Jansen, die zegt, dan ga ik nu vragen. En die loopt naar hem toe. En hij zegt, ja, ik kan eigenlijk niks zeggen. En toen moesten ze aan tafel. En toen bleek dat Ajax dus inderdaad naar die jongen geïnformeerd heeft.
Alleen zet maar op.
Dat Lazio Roma zei van, joh, we hebben, weet ik veel, 100 miljoen boete, Pieter.
Ja, ze hebben een transferban, waardoor ze mogen wel spelers verkopen, maar geen spelers kopen. Dus dat is niet ideaal als je dan spelers laat gaan, want je kunt niemand meer terughalen.
En dat hadden ze ook tegen hem gezegd. Joh, of we je nou verkopen of verhuren, we maken in wezen onze selectie kleiner en slechter. Dus het gaat niet gebeuren. Maar hij bevestigde inderdaad dat er contact was geweest met Ajax om na het vertrek van Traoré hem als rechtsbuiten te huren. Dus dat was wel heel grappig. En toen zei Jans ook vanaf tafel van, hey, tof dat je dat weer. Dat was gewoon leuk. En ja, toch veel mensen die even naar je toe komen. Leuk om in zo'n programma te zitten.
Ja. En tip, koop andere stoelen.
Ook kritiek man. Op de stoelen.
Ja, die zit op een houten kruk. In het,
ja, maar het is toch een soort voetbalkantine?
Ja, het is hartstikke leuk. Maar in de voetbalkantine loop je door elkaar heen, snap je? En hier zitten we.
Ja, maar nu had je een uitzending dat duurt 6 uur.
Als
jij daar een uur op zit, heb je daar toch geen last van. Me.
En eerlijkheidsgebied te zeggen, we zijn om 11 uur weggegaan. Toen was het klaar in de zin van, er gebeurde niks meer.
We wisten dat er niks meer bij Ajax kwam.
Aha.
Maar het is, dan is het even goed nog 5 uur. Het is, wat een ruk is dat, zeg. Mijn god, op een houten krukje, hè? Ah, ja, nogmaals, ja. Het was leuk. Het was gezellig.
Zeker.
Hans Kraaij hebben we nog aangesproken. En we hopen dat we die ergens in de buurt van december hier in dit programma...
Hij zei dat hij heel graag een keer te gast wil zijn.
Oh. Nou, leuk.
Is dat...
Brammetje van Polen zat er nog. Polen, die kan met mij carpoolen, want dat is...
Ja, die wil bij jou om de hoek, hè?
Ja.
Daar zijn de wolven.
Niet zo ver vandaan.
Pieter, welke cijfer zou jij Alex Kroes geven voor deze transferperiode?
Ha. Dat is ook wel een leuke, ja. Ja. Ja, moet ik hem even middelen. Ik zit even in mijn hoofd te denken. Financieel en sportief. Nou, misschien wel een 7.
Toch een ruime voldoende in principe.
Denk ik wel. Omdat er zijn wel puinhopen opgeruimd.
Zo, dat denk ik ook.
Ja. Een paar gerichte versterkingen. En ja, een selectie denk ik als geheel. Dat die compositie veel beter klopt. Alleen, ik denk niet dat het een selectie is waarmee je kampioen van Nederland gaat worden. Dus als je vanuit dat perspectief kijkt. Ja, dan misschien minder. Maar misschien was dat ook niet zo realistisch.
Wisten we eigenlijk vorig jaar al. Hè? Eerlijk is eerlijk. Dat het een heel lastig seizoen gaat worden.
Klopt.
Ja, ja. Vorig jaar heb je heel lang meegedaan om de titel. Meer door de anderen als denk ik door jezelf.
Ja, want wie staat er in de Eredivisie toch het beste voor, volgens jou?
Ja, ik denk nog steeds wel PSV.
Ja, denk ik ook.
En Feyenoord, hoe gaan die het doen, denk je, dit jaar? Gezien hun selectie?
Ik denk dat Feyenoord een selectie heeft die goed is voor... De Eredivisie. Ik denk niet dat de ruimte naar boven bij Feyenoord enorm groot is, zeg maar. Dus ik denk ook geen toeval dat het fout ging tegen Fenerbahçe. Ja, dat je dan ziet, bijvoorbeeld Sam Steijn is ook een voorbeeld daarvan. Dat is een speler die in de Eredivisie fantastisch is. Alleen dan op een hoger niveau, kleinere ruimte, sneller handelen. Ja, dat het wat kwetsbaarder wordt. Ueda, ja, die zie ik ook in de Eredivisie zo 20-25 in knallen. Alleen, ja, dat is ook misschien net een hoger niveau. Dat het net Sauer die doorkomt. Ja, een geweldig talent. Maar dat is ook nog ene wedstrijd een 8, de volgende wedstrijd een 4. En ja, dat is denk ik bij die hele selectie. Er zitten niet gigantisch veel spelers in waarvan ik denk... Oh, die spelen over 2-3 jaar in de top van de Premier League.
Wie wordt de verrassing dit jaar?
De verrassing? Ja, ik heb vorig seizoen de NEC gezegd. En ja, dat zie ik nog steeds wel dat die... positief kunnen gaan verrassen.
Ja. Wat denken jullie? Wie de verrassing gaat worden?
Ja, heb ik gezegd, hè, allebei al. Hij denkt Utrecht en ik denk NEC. En hij had nog één vraagje over die trainers. Is met Van Persie eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als dat wij hebben met Heitinga? Jongens die wel op niveau heel veel gepresteerd hebben, hè, maar als trainer, ik zie daar en hoor dingen bij Feyenoord ook. Je met Van Persie ook wel eens denkt van... jongen, je moet nog best wel een boel leren.
Ja, ik denk dat het tot op zekere hoogte wel vergelijkbaar is. Ja, bijvoorbeeld wat ik net zei over Heitinga. Ja, Van Persie is ook niet aangesteld op basis van... wat hij in dat halfjaar bij Heerenveen heeft laten zien. Dat als hij had geheten zoals een opvolger heet bij Heerenveen... en je verliest met 9-1 bij AZ... Ja, dan is het natuurlijk no way dat Feyenoord denkt... Robin Veldman, die moeten we hebben als nieuwe trainer in de Kuip. Maar ja, Van Persie wel. Dus die krijgt die kans. En ja, wat bij Feyenoord wel curieus is... is als je natuurlijk al die interviews hoort van Robin Van Persie... dan denk je dat de prediker van het aanvallende voetbal-evangelie... is gearriveerd in de Kuip. Dus als je tot nu toe kijkt naar wedstrijden onder Van Persie... dat ja, in ongeveer de helft of meer dan de helft van de wedstrijden... heeft Feyenoord minder balbezit gehad dan de tegenstander. Nou, dat zijn zelfs cijfers die Fagioli nooit gehaald bij Ajax. Dat het dermate niet dominant was. Alleen hij heeft op die manier wel tot nu toe heel veel gewonnen voor Persie. Met name in Nederland. Alleen, ik blijf wel dan denken van... Oké, ja, is dit dan de manier waarop hij echt wil spelen? Want... Dat kan ik niet helemaal plaatsen, dat de trainer binnenkomt.
Ook nog zegt, duidelijkheid.
We gaan fantastisch aanvallen voetballen. En vervolgens zie je bijna iedere wedstrijd te kijken naar een team... wat vanuit de reactie speelt. En dan weet ik niet meer van, ja, is dat nou de bedoeling? Of ontstaat dat eigenlijk gewoon per ongeluk?
En Kale zei het maandag al. Wat ons dan opviel, is eigenlijk bijvoorbeeld... als je dan Peter Bos na afloop hoort... die wedstrijd tegen Volendam of tegen Telstra verliest.
Tegen Telstra, ja.
En die gewoon niet naar excuses zoekt. Die gewoon zegt van...
Overklast.
Klaar, we waren gewoon slecht. Die gasten waren op alle fronten beter. Die gasten hebben gewoon verdiend gewonnen. En niet zeggen, ja, een beetje meer strijd of dit of dat. Die gewoon terecht zegt van, jongens, klaar. Ja. Hun waren vandaag de betere ploeg en we hebben gewoon verloren, punt. Ze hadden bij zelf moeten zoeken. En daar zie je denk ik ook meer de ervaren trainer in als wat er op dit moment bij ons gaande is.
Dat klopt wel, ja.
Is de selectie van Ajax nu rond? Of gaan ze nog spelen bijhalen van die free agents transfers? Dat is echt een enorme lijst.
Want er wordt natuurlijk
gigantisch. Stuur een leuk lijstje door, hè?
Ja. Eriksen op een gegeven moment komt natuurlijk elke keer te sprake. Dat ding van ons, we hebben net geconstateerd dat we 10 middenvelders hebben. Dan gaan we Eriksen, we gaan die dan in godsnaam neerzetten. Dus ik denk niet dat het een hele handige set zou zijn. Even los van zijn leeftijd en alle andere toestanden.
Groes heeft ook gezegd, toch, dat er niks meer gaat gaan?
Nee, dat lijkt mij ook niet.
Stond ook nog wel een links- en een rechtsback op.
Ja. Daarom? Maar goed, die zouden natuurlijk qua salaris wijs.
Ja, je klaar. Je bent, ik denk ook dat je als Ajax klaar bent.
Ja. Ja. Want er werd laatst inderdaad geschetst dat er nog een leuk Spaans duo eventueel zou kunnen komen. Maar ja, die, als je bijvoorbeeld zo'n Regulon, als we daar naar kijken, die heeft natuurlijk wel een topsalaris verdiend bij Spurs.
Vitesse een leuke sponsor zoekt, kan je met dat rijtje een leuke elftal maken. Als je er een hebt die daar een beetje...
Dat is ook wel een Houdini-ik trouwens. Hè? Even leuk hoor, ik vind het leuk als Vitesse weer terugkomt. Want ik ben de oudste club van Nederland ongeveer. En ik vind het wel mooi dat die jongens weer een kans gaan krijgen. Tenminste, als het allemaal definitief door moet doen. Volgens mij zit er ook nog wel wat haken en ogen aan, toch?
Ja, de beslissing is opgeschort, waardoor ze weer mogen gaan spelen. Dus daar komt het voor nu op neer. Ja, en dan, de kans is natuurlijk ook wel aanwezig dat het weer een jaar gaat worden met onderzoeken, punten, straffen, weet ik het allemaal niet. Maar je hoopt voor al die Vitesse supporters dat er nu een stevig fundament komt te staan, dat ze echt schoon schip maken en dat het gewoon weer een gezonde club wordt.
8 spelers, hè?
Ja.
8 spelers die nu mogen spelen. Ja, dat is wel een uitdaging, hoor. Ik denk dat de oneenigheid binnenkort op het veld staat.
Wat denk je van de competitie? Wat denk je, alles moet dan op een gegeven moment overhoop gaan. Hoe ga je dat in hemelsnaam doen? Nou ja.
En Pieter, nog één vraag heb ik wel voor Pieter.
Ja.
Champions League, dit Ajax. En dan hebben we niet de moeilijkste loting. Absoluut niet, want daar mogen we totaal niet over klagen. Hoeveel punten denk jij dat Ajax daarin haalt?
Poeh, zo, moet ik even snel...
We beginnen rekenen. Makkelijk, hè? We beginnen met Inter volgende week. Dus dat is een simpele.
Ja, maar die zitten er ook nog niet heel lekker in onder Gifu. Dus ik denk op zich dat Ajax en al die thuiswedstrijden wel perspectief heeft. En dat uit moeilijk. Ja, hoeveel punten zal het zijn?
Karabach.
Ja, misschien...
Puntje of 10?
Ja, 9-10. Dat is een beetje inderdaad waar ik ook aan zat te denken.
Het zou een tussenronde moeten lukken dan.
Dan zit je net op de rand van de tussenronde.
Ja. Maar ik doe
wat denken jullie?
Ik doe het ervoor.
Ja, nou, wij gingen ook rekenen. We kwamen ook op een puntje of 10.
Ja. Ik doe het ervoor.
Ja. Maar dan zal wel bepaalde dingen snel nu op de juiste plek moeten komen. Als je nu van Pieter net ook weer hoort, middenveld, Taylor, Kloek. Ja, wat dat betreft heeft Heitinga ook wel echt een uitdaging.
Ja, en wat Pieter net natuurlijk ook aangaf, het stukje gelijkwaardigheid in kwaliteit. Ik denk dat dat de grootste puzzel is om te leggen. Als je niet een speler hebt die zo daadwerkelijk beter is dan de concurrent... Die puzzel iedere keer opnieuw leggen is denk ik wel
de grote uitdaging. Ja, maar misschien moet je dan ook wel naar iets toe dat je zegt... ik begin in de competitie met Kloek en ik begin in de Champions League met Taylor. En na 70 minuten, poem poem, switchen die twee op die plek.
Als laatste, Pieter, jouw 11 van Ajax. Wie zou je opstellen?
Mijn 11? Zo, even denken. Ik denk Jaros dan op doel. Ik denk dan toch een Guy zou spelen... Soetelo. Denk hoor, hoe zou je het inrichten? En misschien dan toch Soetelo, Itakura, Baas. Dan misschien toch linksback erin zetten. Dan even kijken. Middenveld ervoor. Ik denk op zich dat type Mokio met wat meer fysiek... dat er misschien ook niet zoveel kwaad kan in het elftal erbij... Iemand wat meer op de controleurspositie. Ja, dat zou dan misschien toch die McConnell moeten worden. En dan Gloek in de 10-positie. Misschien kunnen we jouw constructie adopteren. Dat je het af en toe afwisselt met Taylor. Dus dat, die verdwijnt er dan bij mij in eerste instantie uit. Maar meer omdat ik dus denk dat de Gloek dat is de beste positie is. En op links... Dan moet je iemand hebben met een actie die het breed. Ik zou misschien dan toch Moro, omdat Godsen nu toe daar een beetje tegengevallen is. Dolberg dan in de spits. En ja, misschien toch maar weer Berghuis op rechts met daar Guy die er overheen kan komen. Dan misschien zo.
En als je dat verhaal nu van jou, dat was dan nog even, dat vergat ik gemakshalf eventjes. Want hij die heeft natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt. Dan heeft hij Klaas eerste captain gemaakt.
Ja.
En die is bij ons allemaal het kind van de rekening aan het worden.
Ja.
Dan is het van ja, waar is die keuze dan op gebaseerd? Hè? Want het is geen 6, het is een 10. Als je hem er toch wil opstellen.
Ja, maar dat is de beste positie, ja.
Ja, dus.
Maar jongens, toen hij die aanvoerder moest kiezen, toen hadden we nog niet al die keuzes.
Nee, dat klopt. Maar goed,
Kok, zou jouw aanvoerder zijn nu in deze selectie? Jouw eerste aanvoerder? Nu je de selectie rond hebt?
Ik denk, toen wist ik niet van dat wat Pieter zegt, met taalprobleem. Anders zou ik voor onze Japanse vriend kiezen. En nu zou ik niet weten, als je met Berghuis speelt op rechtsbuiten, denk ik Berghuis.
Hij spreekt trouwens wel Engels, hoor. Alleen hij tijdens een interview met de pers schoot hij steeds naar een paar zinnen in het Engels. Ging hij verder in het Japans, want een collega ging vertalen vanuit het Japans weer naar het Engels. Dus hij kon onze vragen begrijpen in het Engels en ook wel woorden uitbrengen in het Engels. Maar het was niet extreem vloeiend.
Hij is niet rijp voor de podcast.
Maar zijn manier van voetballen, denk ik dat die jongen heel veel speelt. Ik denk dat hij heel weinig uit een elftal gehaald wordt. Ik zie in hem wel een beetje iemand die leiding geeft, die rust uitstraalt en dat soort dingen. Dus wat dat betreft zou ik voor die gaan, denk ik.
Jij ook?
Ik vind het al lastig. Ik denk dat ik voor Baas zou kiezen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik, als ik naar de aanvoerder kijk, heb ik hem het liefste achterin zit. Spel voor zich, dingen voor zich zien gebeuren enzovoort. Een beetje bij kunnen sturen, daar links wat. En ik vind Baas ook de man voor de toekomst. Ik ben nog steeds van mening dat we met Baas vorig jaar, als hij niet geblesseerd was geweest, dat we kampioen waren geworden. Dus.
Waarvan akte. Pieter, bedankt.
Graag gedaan.
Voor deze scherpe analyses weer. Ik hoop dat de luisteraars hebben meegeschreven. En misschien ook wel de staf van Ajax.
Nou, zou het leuk zijn als Pieter later in het seizoen nog een keer aanschuift. En dat we eens kijken wat van dat soort dingen. we van die voorspellingen. Wat we een beetje hebben met z'n allen en die ideeën. Hè? Heeft Heitinga zich aangepast? Gaat Heitinga veranderen? Of hebben we straks een andere coach?
Is Heitinga er nog, maar net zeggen?
Ja, nee, maar dat soort dingen.
Laten we er gewoon hopen dat Heitinga er is en dat het gewoon goed gaat vanaf nu.
Nou, we zijn weer opnieuw begonnen. Volgende week PEC Zwolle, dan krijgen we het verhaal van Inter. Daarna krijgen we PSV, daarna krijgen we Chelsea. Nou,
Appeltje eitje. Hart, bedankt. En Kaal en Kokkie natuurlijk, alle kijkers en luisteraars. Check, is er maandag filmpje? Nee, hè?
Nee.
Geen filmpje maandag, nee. Dus volgende week weer een nieuwe podcast. Tot dan, adios.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Febo, Joop Harmans, Feestboot MS de Jordaan, Kes Beke en de Verenigde Amsterdamse Rederij.